Er wordt het vierde gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van Christmas Evans, de Bunyan van Wales, geschreven door Ramsbottom. Hoofdstuk 14. De wateren van Mara. Toen Christmas Evans de 60 naderde, pakten zich donkere wolken boven zijn levensweg samen. Het begon met het smartelijke verlies van zijn vrouw, Catherine, die in 1823 overleed. Zij was een godzalige vrouw met een diepe, vrome overtuiging. Zij was een uitstekende vrouw voor hem geweest. Hun huis was lange tijd een plaats van zelfopoffering geweest en haar echtgenoot vertelde dat, als er iets op tafel stond dat een beetje beter was dan de rest, weigerde zij bescheiden, maar blijmoedig om het te nemen tot zij er zeker van was dat er genoeg was voor ons beiden. De goedheid die haar toegeschreven wordt klinkt bijna ongeloofwaardig. Altijd maar weer zag zij kans om behoeftige mensen en arme kinderen voedsel te geven. Daar zij zelf geen kinderen had, besteedde zij haar tijd met het maken van kleren voor de arme gezinnen in de gemeente. Aan duizenden arbeiders uit Ierland die langs haar deur kwamen op weg naar de Oost in Engeland, gaf zij geld en brood, terwijl iedere dominee die onderweg bij haar aanklopte een warm onthaal kreeg. Haar gezondheid was nooit zo erg goed, maar altijd was zij blijmoedig. En bovenal was zij dikwijls een helende balsam voor de dikwijls gewonde en gekwelde geest van haar echtgenoot. Ze wist hoe zij hem moest troosten, helpen en bemoedigen. Aan het eind van haar leven had zij een zware strijd te leveren. Zij was door iemand diep verwond en gekwetst en ze vond het heel moeilijk om die persoon te vergeven. Zij worstelde ermee in gebed totdat zij tenslotte kon vergeven. En haar laatste ziekte duurde lang. Meer dan 2 jaar had ze erg veel pijn en was zeer verzwakt door allerlei complicaties, maar zij was gezegend met een zachtmoedige geest. De laatste nacht van haar leven zong zij een mooi Wels gezang. Toen, nadat zij 3 keer zuchtte, Heere Jezus, wees mij genadig, blies zij de laatste adem uit en in volmaakte vrede stierf zij in de armen van haar verlosser. Toen Christmas alleen werd achtergelaten met zijn verdriet en zorgen, heerste er grote droefheid in het huisje in Children. Kort na zijn zware verlies werd hij ook bedreigd met een gerechtelijke vervolging in verband met de schulden van de kerk, waarvoor hij de verantwoordelijkheid droeg. Daar hij toch al in een zwaarmoedige gemoedsstemming verkeerde, greep hem dit erg aan en hij maakte zich vooral zorgen over de eer van zijn heiland. Hij kende echter de waarde van het gebed. Zij willen mij voor het gerecht brengen, waar ik nog nooit geweest ben en waar ik ook nooit hoop te komen, maar voor zij mij daar brengen, zal ik mijn zaak eerst in het gerechtshof van Jezus Christus brengen. Ten slotte ontving hij op een maandelijkse bijeenkomst die hij bijwoonde de brief die hem voor het gerecht dagen. Op weg naar huis, schreef hij, had ik gedurende die hele 10 mijl lange tocht gemeenschap met God en toen ik thuis kwam ging ik naar boven, naar mijn eigen kamer en ik stortte mijn hart uit voor de verlosser in wiens handen alle macht en heerschappij liggen. En hij bad als volgt, o gezegende Heere, ik vertrouw op uw verdienst en ik vertrouw erop verhoord te worden. Heere, enige van mijn broeders zijn van het pad afgeweken. Ze zijn hun verplichtingen tegenover hun vader in het evangelie vergeten en zij dreigen mij met de wetten van dit land. Ik smeek u, verbreek hun aanslagen tegen mij, zoals u de hand van Jerobeam deed verwelken. Maak hun hart week, zoals u het hart van Esau week maakte en hem ontwapende tegenover uw knecht Jacob, nadat hij bij Pniel met u geworsteld had. Ontwapen hen, want ik weet niet hoe lang de keten van Satan in dit geval is in deze liefdeloze aanval. Maar gij kunt, zo het u behaagt, de keten verbreken. Heren, ik daag hen wettig uit, zij denken dat zij uw onwaardige dienaar hier beneden voor hun kleine gerechtshoven kunnen slepen, maar ik breng mijn zaak voor het hoge gerechtshof, waarin gij genadige Jezus, de hoogste rechter zijt. Verklaar de zaak van uw onwaardige dienaar ontvankelijk en stuur hem onmiddellijk een aangetekend schrijven en verorder hen in hun geweten om te overwegen wat zij aan het doen zijn. Overschrik hen met een dagvaarding van uw gerechtshof, opdat ze zullen komen en met diepe verootmoediging voor uw voeten zullen knielen. En neem hen alle wraakzuchtige wapens uit handen, en laat hen ieder wapen waarmee zij mij belagen, en ieder zwaard van bittere woorden, en iedere speer van verdachtmakingen doen inleveren. Onderwerp hen allen aan uw kruis. Wilt gij hen al hun misdaden vergeven, en bekleed hen met witte klederen, en geef hen olie voor hun hoofden, en het orgel en het tiensnarig instrument om te zingen, om Satan onder onze voeten te vertreden door de vrede Gods. Later schrijft hij zelf ook over deze tijd. Ik ging naar boven en ik bad ongeveer 10 minuten. Ik had een zeker vertrouwen dat Jezus mijn gebed verhoorde. Met een ontvankelijk hart ging ik opnieuw naar boven. Ik kon mijzelf niet weerhouden om te wenen door de vreugde over de hoop die in mij was dat de Heere mijn gebed zou verhoren. Na de 7e gebedsworsteling kwam ik naar beneden en er zeker van zijnde dat de Verlosser mijn zaak in handen genomen had en dat hij het voor mij zou voleinden. En toen ik de laatste keer naar beneden kwam, was ik verheugd zoals eens Naaman, die zich 7 keer in de Jordaan gewassen had, of zoals de pelgrim uit het boek van Bunyan, die zijn last ten slotte aan de voet van het kruis in het graf van Jezus had geworpen. Ik zal mij die plaats altijd herinneren, het kleine huis dat grenst aan het kerkgebouw in Schilderen, waar ik toen woonde en waarin de worsteling plaatsvond. Ik kan het mijn Peniel noemen. Geen wapen dat tegen mij gebruikt werd, had succes en ik had onmiddellijk vrede in mijn ziel en in mijn situatie op dat moment. Ik heb herhaaldelijk gebeden voor hen die mij kwaad wilden doen, dat zij net zoals ik gezegend mochten worden. Gelukkig werd de bedreiging nooit uitgevoerd en hij hoorde niets meer over de zaak. Het is voor de hand liggend om je af te vragen waarom al deze beproevingen Christmas Evens ten deel moesten vallen. Zelf wist hij het echter wel. Ik zou niet weten wat er van mij terecht had moeten komen als ik niet al deze beproevingen had moeten ondergaan, waarin de geest der gebeden in mij zo verlevendigd en geoefend werd. Hij had nu zo lang en met zoveel vrucht in Engelsie mogen arbeiden, afgezien van hen, die door zijn prediking tot geloof gekomen waren, waren er 28 mannen die zelf waren gaan prediken, dat iedereen dacht dat hij zijn dagen hier wel zou slijten. Maar de moeilijkheden om hem heen, die namen toe. Een ernstige aandoening aan zijn gezonde oog dreigde hem helemaal blind te maken. 9 maanden lang was hij niet in staat om te preken. De meeste tijd daarvan bracht hij door in het ziekenhuis en de gemeenten die onder zijn bediening gevormd waren en voor wie hij een geestelijke vader was, begonnen weer spannig te worden en deden wat zij zelf wilden. Zij verzetten zich tegen zijn leiding en weigerden zijn advies aan te nemen. Hij had zich nooit kunnen verheugen in de goederen en de vertroostingen die de wereld te bieden heeft, maar hij zou verwacht kunnen hebben dat hij tenminste zijn laatste dagen in vreugde en vrede tussen zijn gemeenten, waarvoor hij zoveel gedaan had, zou kunnen doorbrengen. Maar het mocht niet zo zijn. Hoewel hij zo'n lage plaats in moest nemen, ging hij echter niet ten onder. Hij had geleerd om zijn hoop niet op de betrouwbaarheid van mensen te bouwen of op de geestelijke staat van de gemeente. Zijn hoop had een beter fundament, Christus zelf. Hij had zichzelf nooit toegestaan om meegevoerd te worden met de geweldige populariteit die hij genoot, en daarvoor werd hij bewaard door de invloed van de waarheid die hij beleed en predikte. Populariteit had hij nooit gezocht, maar veel meer dat de waarheid die hij bracht gezegend mocht worden aan de harten van hen die hem hoorden. Zo tilde de Heere hem uit boven het verdriet, de teleurstelling, de onvriendelijkheid, de heerszucht en de onbeschaamdheid van ouderlingen, diakenen en gemeenteleden. Niettemin voelde hij aan dat hij, als hij zijn ambt als dienaar van de Allerhoogste God tot zijn recht wilde doen komen, hij niet toe kon geven aan een geest van verwarring en verdeeldheid. En zo was hij tenslotte gedwongen om te vertrekken. Op deze wijze werd de getrouwe bediening uit Engelsie weggenomen en de tijd brak spoedig aan dat Engelsie dit ging betreuren. Alles, zo schreef hij, spanden nu samen om mijn vertrek van het eiland te verhaasten. Een geest van tegenwerking van hen die mij probeerden te onderdrukken en te belasteren, en mijn eigen gemoedstoestand waarin ik geloofde dat er voor mij nog veel meer werk te doen was in de oogst van de Zoon des Mensen. Mijn oprechte gebeden om goddelijke leiding gedurende een heel jaar en de visie die ik 's nachts op bed duidelijk voor mij zag, alles werkte mede tot het uiteindelijke resultaat. William Morgan, die zich net daarvoor als dominee in Holyhead had gevestigd, die schreef: "Het was een aandoenlijk gezicht om die oude man, die zo vele jaren met vrucht gewerkt had, het arbeidsterrein van zijn inspanningen op deze wijze te zien verlaten. Wat heeft hij niet gedaan om hun kerken gefinancierd te krijgen? Hoeveel reizen heeft hij niet in hun belang naar Zuid-Wales gemaakt? Wie op het eiland heeft hen zo ijverig gediend en heeft zoveel gevaren getrotseerd?" Nu waren er mensen die hun bijdrage inhielden om zich op hun eigen vader in het evangelie te wreken. Anderen die beweerden vrienden van hem te zijn, deden niet veel meer. Terwijl hij, als eens David, gedwongen werd om de stad te verlaten, niet wetende of hij ooit terug zou keren om de ark Gods en zijn tabernakel in Engelsie te aanschouwen. En wat ook de meningsverschillen tussen meneer Evans en een paar van zijn broeders geweest mogen zijn, het is duidelijk dat zijn advies opgevolgd had moeten worden uit respect voor zijn leeftijd en ervaring, en dat al het mogelijke gedaan had moeten worden om zijn reputatie te verdedigen. Ik ben er vast van overtuigd dat er meer inspanning aan de dag had moeten worden gelegd om hem te verdedigen, en dat hij op armen der liefde door de oudsten gedragen had moeten worden om hem niet op straat te laten vallen zonder een verdediger. Einde citaat. Zo verliet Christmas Evans in het jaar 1826 zijn geliefde Anglesey, ten neergebogen, maar niet gebroken. En wat hield zijn gekwetste ziel op de been? Hij vertelt onszelf daarover: "Niets anders dan de trouw van Christus kon mij in deze tijd van beproevingen blijdschap en vertrouwen geven. En zodra ik deze periode de preekstoel opging, vergat ik mijn zorgen en vond ik een sterke rots om op te wonen. Ik werd een hemelse zalving deelachtig en ik ervoerde de waarheid als een krachtige hamerslag. De leer druppelde neer als honingraad en zeldzame wijn." Einde citaat. De redenen dat hij Anglesey verliet waren vooral gelegen in het feit dat de kerken waarover hij tot opziener was aangesteld, meer en meer hun zelfstandigheid gingen uitoefenen. Zij benoemden hun eigen dominees dikwijls tegen het advies van Christmas Evans in, en in het algemeen wilden zij niet meer onder zijn controle staan. Hij werd zelfs beschuldigd van onbijbelse leringen en gebeurtenissen van meer dan 30 jaar geleden, die niet eens waar waren, werden hem ten laste gelegd. We kunnen begrijpen dat die eerwaarde dominee diep gekwetst en bitter bedroefd was, maar onfeilbaarheid behoort alleen God toe, en het lijkt duidelijk dat, hoewel Christmas Evans een groot en een godzalig man was, het omgaan met mensen niet zijn sterkste zijde was. Ook in organisatorisch opzicht was hij zwak en hij was soms scherp en tactloos. Ook de kerkorde die hij wilde invoeren was nogal vreemd, daar hij ervan uitging dat de kerken zwak waren, stond hij geen volledige onafhankelijkheid voor. Hij stond erop dat er een zekere vorm van controle in het leven zou worden geroepen, een situatie die toch niet voor altijd onder de baptistische kerken kon worden gehandhaafd. Zelfs de besten zouden toch niet graag een baptistische paus willen. Hoofdstuk 15. Carpilli, overvloedige zegen. Zoals Jacob met alleen de staf in zijn hand zijn vader en zijn moeder verliet, zo verliet ik de kerk waarvoor ik gebeden en bijna 40 jaar gearbeid had, met alleen maar het paard waarop ik zat en een klein beetje geld in mijn zak dat ik eigenlijk niet eens van mezelf kon noemen. Zo schrijft Christmas Evans over zijn vertrek uit Anglesey. We zien hem met verdriet vertrekken. Een van de meest populaire predikers die ooit op de preekstoel hadden gestaan, 60 jaar nu, door de dood gescheiden van zijn geliefde vrouw, met een niet al te beste gezondheid en smart in zijn hart, zich afvragend welke kant hij op zou gaan. Hij spreekt in een van zijn preken over dagen van eenzaamheid en donkerheid. Als ik zwak ben, mismoedig en alleen, als er niemand is om mijn zorgen aan te horen, als er niemand is die laat merken dat hij om mij geeft en een opbeurend woord tegen mij zegt, dan ontdek ik in de levende uitspraken van het evangelie goddelijke wijsheid en goede tierenheid, die goedgunstig, vol mededogen door de openingen in mijn gevangenis op mij neerzien. En ik ervaar dat hij, die de lelie van het veld bekleedt en het aantal mussen telt, mij zeer nabij is, dat de haren van mijn hoofd geteld zijn, en dat hij luistert naar mijn schreien, in al zijn genade en kracht. Hij is voor een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, dezelfde genadige verlosser en onderhouder. Einde citaat. Kaar Pilli, tegenwoordig vooral bekend om zijn kaas, werd nu zijn werkterrein. Toen Christmas Evans erheen ging, was het een arm op een berghelling gelegen dorpje. Toch was het wel beroemd. Het nu tot een ruïne vervallen kasteel van Kaar Pilli was met uitzondering van Windsor het grootste kasteel in heel Brittannië. Op dit kasteel trok Edward II zich terug en van hieruit ontsnapte hij, vermomd als een eenvoudige boer, en hij verhuurde zich daarna als boerenknecht. Hier leefde op een later tijdstip Owain Glyndwr. Vele jaren lang was het in bezit van de familie Spencer, die de plaatselijke bevolking leegplunderde, zodat het tot een symbool voor somberheid en vrees werd. Het had een toren met een geweldig dikke muren, die als gevangenis dienst deed. En waarom ging Christmas Evans nu juist naar Kaar Pilli? Er wordt verteld dat toen hij bad waar God hem wilde heen leiden, hij bezoek kreeg van een dominee die tegen hem zei: als je Engelsie definitief gaat verlaten, dan weet ik wel een plaats voor je waar je heen moet. Welke plaats is dat dan? Kaar Pilli. Kaar Pilli. Kaar Pilli schreef hen om ogenblikkelijk dat ik naar Kaar Pilli zal komen. En hij moest daarvoor ongeveer 200 mijl reizen vanaf Anglesey, een lange en eenzame reis. Toch schreef hij: op mijn reis voelde ik zo'n tederheid in mijn hart en ik voelde Christus' tegenwoordigheid zo nabij, dat toen de kilheid van mijn gemoed verdween, ik niet anders kon dan in smekingen en tranen uitbarsten. De gebedsworsteling duurde ongeveer 2 uur. Ik had de kracht om mijzelf en mijn bediening toe te vertrouwen aan Jezus Christus met een vertrouwen dat mij boven al mijn zorgen uittilde. Het is bijna onmogelijk om ons een juiste voorstelling te maken van de belangstelling en de opwinding die zijn komst veroorzaakte. Totdat hij werkelijk kwam, waren er mensen die niet konden geloven dat hij ooit zijn geliefde Engelsie zou verlaten. Er wordt verteld dat allerlei soorten mensen het bericht dat hij uiteindelijk toch gekomen was opvingen. Christmas Evans is gekomen. Weet je dat zeker? Ja, ik weet het zeker. Afgelopen zondag heeft hij in Kaar Pilli gepreekt. Hij nam zijn intrek in het huis dat bij de kerk behoorde en hij werd verzorgd door een huishoudster. En daar zij niets van zijn manier van leven afwist, was hij niet bijster gelukkig met haar. Zuid-Wales leek zo totaal verschillend van Noord-Wales. Zijn vrienden raden hem dan ook aan om de Heere te vragen om een nieuwe echtgenote. Er werd zelfs bijgezegd dat een rijke vrouw wel erg geschikt zou zijn. En na enig nadenken was zijn antwoord: weet je, het is mijn vaste overtuiging dat ik op aarde nooit enig onroerend goed zal bezitten dan uiteindelijk mijn graf. Ten slotte werd de naam van Mary Evans genoemd, de trouwe huishoudster die voor hemzelf en zijn overleden vrouw in Anglesey had gezorgd. En dit bleek een schot in de roos te zijn. Een trouwe vriend werd met 2 gezadelde paarden op weg gestuurd om haar te halen. En hij bracht haar met grote vreugde naar Kaar Pilli. Spoedig daarna trouwden zij en tot de dag van zijn dood zorgde Mary zeer goed voor hem. Het huwelijk werd voltrokken in de kerk van Anglesey in dezelfde gemeente waar eens George Whitefield was getrouwd. Christmas Evans vertelt zelf een paar interessante bijzonderheden over zijn persoonlijke leven in die tijd. Hoewel ik een van mijn benen gebroken heb, is mijn gezondheid uitstekend. Gelukkig doet de botbreuk geen pijn en herstelt snel. Iedere maand preek ik in een aantal huizen in de omgeving. Onder andere in het huis van Riedri, een rijke man, die zich sinds ik hier kwam van de drank bekeerd heeft. Hij is nog wel geen lid geworden, maar komt trouw onder de prediking en hij heeft mij bovendien gevraagd om iedere maand een keer in zijn huis een dienst te houden. Ik preek ook in een huis in de buurt van Tefswell en iedere donderdag in de kapel die daar staat. Een groot voordeel van het preken in een van de huizen is dat ik niet bezweet in de open lucht hoef te staan. Dat is voor een oude man als ik ben erg belangrijk. Meneer Jones van Pontypridd heeft mij voldoende hooi voor mijn pony gegeven om de winter door te komen. Het ziet er naar uit dat mijn paardje 1000 zal worden en het ontwikkelt zich tot een sterk paard. En ik heb geen enkele behoefte om naar Engelsie terug te keren. Mevrouw Evans heeft haar jeugd vernieuwd en is vol van haar eerste liefde. Zij zingt als in de dagen van ouds. Zij spreekt de hele dag over geestelijke zaken. En het lijkt wel of zij nooit moe wordt. Einde citaat. Het salaris van Christmas Evans bedroeg nu 40 pond per jaar en hij behoefde geen huur voor zijn huis te betalen. De kapel en zijn huis bevonden zich onder dezelfde kap en ervoor lag een weideveldje waarin hij zijn pony kon houden. Zijn bediening werd overvloedig gezegend. Er was zo'n zalving op zijn bediening dat duidelijk opgemerkt kon worden dat de zorgen die hij in het recente verleden had doorgemaakt aan zijn hart geheiligd werden. Hij schreef zelf: de geest daalde neer op de kerk in Carfilly en verenigd in de naam van Christus baden wij vurig om een uitstorting van goddelijke genade. Hij was nog altijd een dromer en bij het begin van zijn pastorale werk in Carfilly had hij een opmerkelijke droom gehad. In zijn droom bevond hij zich in een kerkje dat sprekend op dat van Carfilly leek en aan het dak hingen vele met groen bedekte harpen en op de achtergrond hield de duivel deze angstig in het oog, vrezende en bevende voor zijn eigen koninkrijk. De dromer zei: ik zal deze hemelse harpen binnenhalen. En terwijl hij daarmee bezig was, riep hij uit: gezegend zij de Heere, want hij heeft ons bezocht in overeenstemming met zijn beloften en onze gebeden en verwachtingen. Gods zegen rustte zozeer op de woordbediening, dat in 2 jaar tijds 240 nieuwe leden door de doop aan de gemeente werden toegevoegd. Naar hij geloofde was dit de uitleg en vervulling van de droom met de harpen. Carfilly werd een stad op een berg. Iedere zondag kon men menigte mensen door de heuvels op weg zien gaan naar de kerk. En er wordt verteld dat zij, die Christmas Evans al langer kenden, beweerden dat zijn prediking in deze tijd alles overtrof. Iedere zondagavond waren zijn preken het gespreksonderwerp in honderden huizen. De buren van hen die naar de kerk geweest waren kregen te horen waarover Christmas Evans die zondag gepreekt had. Zo ging de roep van zijn prediking door het hele gebied. Vooral veel jonge mensen bleken aangeraakt te worden door de kracht der waarheid. Ze gingen niet meer naar de plaatsen waar zij in het verleden plezier maakten, waarin zij vroeger hun hoogste genoegen hadden gevonden. 2 jonge mannen, die onder de prediking van Christmas Evans rijk gezegend werden, Caleb Edmunds en Morgan Evans, schenen voorbestemd te zijn tot grote bruikbaarheid in Gods kerk. Maar de een stierf, juist toen hij in zijn eerste pastoraat was begonnen, en de ander stierf nog voor hij met het pastoraat werd belast. Er waren ook oudere mensen die tot geloof kwamen. Sommige van hen waren dronkaards geweest, en de eigenaars van kroegen klaagden dat hun omzet sinds de komst van Christmas Evans aanzienlijk was teruggelopen. Een ten dode toe zieke predikant, J.P. Davies van Tredegar, moest voor medische behandeling enkele maanden naar Carfilly. Hij bracht veel tijd met Christmas Evans door. Hij verheugde zich zeer in zijn gezelschap en hij was ten hoogste verbaasd over de volheid en de zegen op zijn bediening, iedere zondag opnieuw. In zijn latere jaren waren In zijn laatste dagen was dit voor hem een geweldige troost. En in latere jaren waren de bewoners van het gebied gewoon om dingen die in hun gebied gebeurden te dateren aan de hand van de prediking van Christmas Evans. Dat moet toen en toen gebeurd zijn, want in die tijd preekte Christmas Evans over de trouwring. Maar nog afgezien van zijn reputatie als prediker, had Christmas Evans ook zeer grote bekendheid gekregen als een buitengewoon godzalig man. Twee zeer bekende verhalen die over hem verteld worden, tonen dit aan. Op een zeker moment gaf hij een man de opdracht om zijn oude paard voor hem te verkopen op een paardenmarkt. Christmas Evans ging na enige tijd naar hem toe om te zien hoe het ermee stond en hij begreep dat de verkoop zo goed als geregeld was. "Is dit uw paard, meneer Evans?" vroeg de koper. "Jazeker," antwoordde hij. "Hoe oud is ze, meneer?" 23 jaar. "Maar deze man vertelt mij dat ze pas 15 is." "Zij is 23 jaar oud, want ik heb haar 20 jaar gehad en toen ik haar kocht was zij 3 jaar." "Is zij mak?" "Helemaal niet. Dat is juist de reden waarom ik haar verkopen wil. Bovendien heeft zij sinds ik haar kocht nooit een tuig aangehad." De handelaar, die probeerde tevergeefs om hem te onderbreken door in zijn oor te fluisteren dat hij op deze manier nooit zijn paard zou verkopen. Maar hierin vergiste hij zich, want de koper, die door de eerlijkheid van Christmas Evans geïmponeerd was, betaalde een goede prijs. Op de een of andere manier deed dit verhaal in heel Wales de ronde. Het andere verhaal gaat over een dominee die Christmas Evans zeer onheus behandelde. Niet lang daarna werd deze dominee beschuldigd van een vergrijp en voor het gerecht gedaagd. Op de dag van de rechtszitting ging Christmas Evans naar zijn binnenkamer en hij smeekte God dat de dominee vrijgesproken zou mogen worden en dat zijn naam gezuiverd zou mogen worden. Wat was hij blij toen hij hoorde dat de man inderdaad vrijgesproken was. Hij bevond zich op dat moment in het gezelschap van een aantal andere dominees, maar hij viel met tranen in zijn ogen op zijn knieën en hij riep uit: "U zij dank, Heere Jezus, voor het verlossen van een van uw dienaren uit der leeuwenmuil." Hoofdstuk 16. Cardiff, verandering en verval. Het mogen vreemd lijken, in werkelijkheid was het dat niet, dat nadat Christmas Evans Anglesey verlaten had, hij nergens lang meer op een plaats bleef. Carfilly, 1826 tot 1828. Cardiff, van 1828 tot 1832. Caernarfon, 1832 tot 1838. Alle ervaringen in Anglesey zijn ongebruikelijke talenten en zijn karakter maakten hem niet werkelijk geschikt voor een beperkt arbeidsterrein. Hij werd op een leeftijd waarop hij eigenlijk het minst geschikt was om te veranderen, geroepen om het evangelie te brengen onder heel verschillende omstandigheden. Van nu af aan werd zijn nieuwe verblijfplaats en zijn bediening omgeven door ongebruikelijke moeilijkheden. Dat zijn verblijf op de plaatsen waar hij de rest van zijn leven kwam, kort zou zijn, was dan ook te verwachten. Bovendien lijkt het dat hij zelf zijn verhuizing naar zowel Caerphilly als naar Cardiff zag als een zendingsopdracht. Toch lijkt het erop dat dit geen afbreuk deed aan zijn populariteit. Een kerkdienst waar hij een week tevoren was aangekondigd, werd levendig beschreven. Met het aanbreken van de dag wordt een onvermoeibare menigte in beweging gebracht. Menigeen volgt de prediker de gehele dag. Waar hij ook heen gaat, de menigte volgt hem van dorp naar dorp. En zij verlaten hun eigen kerken, waaruit duidelijk blijkt dat er ergens anders iets ongebruikelijks aan de hand moet zijn. Maar 's avonds kijkt men kennelijk nog naar iets groters uit. De kerkdienst zal nog groter zijn. In de buurt zullen geen andere kerkdiensten meer gehouden worden. En vol opwinding ziet een ieder uit naar de op handen zijnde gebeurtenis. Zo stromen zij van alle windstreken naar de centrale plaats. Kleine groepen komen als voorlopers reeds 2 uur voordat de dienst begint aan. Want één ding is zeker, voor de massa mensen die nog moet komen zal er straks zelfs geen staanplaatsje meer over zijn. Binnen het half uur vertonen de wegen een schilderachtige en levendige aanblik door mensen van allerlei soort. Sommigen te voet, anderen te paard, allen op weg naar de kerk. Terwijl zij op weg zijn, vertellen zij elkaar hun verhalen over wat zij al gehoord hebben en hun nog steeds groeiende verwachtingen. Om 5 uur, een uur voordat de dienst begint, is de kerk stampvol mensen die geduldig, maar vol verwachting wachten op de komst van de prediker. Het aantal aanwezigen groeit nog steeds en er zijn geen woorden om het schouwspel voor ons te beschrijven. Alles wordt in het werk gesteld om de mensen zo dicht mogelijk op elkaar te pakken, wat waarschijnlijk beter zou lukken als er geen kerkbanken in de weg zouden staan. Het proces van in elkaar stouwen wordt perfect uitgevoerd, zoals dat alleen in een gemeente in Wales mogelijk is. Op de banken zitten de mensen dicht op elkaar, maar voor hen is nog plaats om een rij mensen te laten staan. Op de reeds dicht bezette banken is nog plaats voor een andere rij mensen die tussen de zittende mensen kunnen gaan staan. Zo wordt er van een bank een tribune van 3 rijen gevormd en de ruimte die eigenlijk geschikt is voor 1 persoon wordt nu door 3 personen benut. Maar wat geeft dat als ze maar kunnen luisteren? Het wordt buitengewoon warm in de kerk, alle ramen worden geopend en sommige worden helemaal verwijderd. Maar nog steeds dringen de mensen op om binnengelaten te worden en zij bezetten de gangpaden, de trappen en het portaal. Maar nog steeds staat er buiten een menigte mensen die naar binnen wil. En wat zijn vertrek uit Carfilly betreft, schrijft hij zelf, nooit heb ik een korte tijd zo aangenaam mogen doorbrengen. De ark van God was er verschenen. En verwijzend naar zijn droom, het samenspel van 240 harpen mocht onder ons gehoord worden. Graag had ik het de rest van mijn dagen doorgebracht, maar door zaken die buiten mijn schuld lagen, werd mij dit niet vergund. Ik heb nog steeds veel broeders en zusters daar, hartelijk lief, en ik wens hen veel voorspoed toe. Ik hoop dat hun fouten, nog de mijne, in de dag des oordeels tegen ons gebruikt zullen worden. Dat wij zo ver gebracht mochten worden om onze zonden te belijden hier op aarde, waar een fontein van genade en vergiffenis geopend is. Het breekpunt was dat de diakenen en gemeenteleden van Carfilly gewoon waren om de dingen in eigen hand te houden. Een situatie waar Christmas Evans het absoluut niet mee eens was. Het schijnt dat er een zekere weerstand is geweest om hem de plaats te geven die hem bijbels gezien toekwam. Op een reis in het kamp in de Carfilly-gebergte van Tongvillelaish dacht hij ernstig na over zijn eventuele vertrek uit Carfilly. Een geest des gebeds daalde op hem neer. En hij zegt hierover, ik weende uren aan een stuk en ik smeekte Jezus Christus. Terwijl ik in de bergen was, ervoer ik diep de nabijheid van Christus. Ik voelde dat hij heel dichtbij was. In deze tijd maakte hij een plechtig verbond dat hij later, toen hij in Cardiff was, uitschreef. Onder andere waren dit zijn begeerten. Punt 1. Verleen mij de gunst om naar uw wil geleid te worden. Door het onderwijs van uw voorzienigheid en woord, dat mijn eigen persoonlijke wensen ingegeven mogen worden door uw geest, omwille van uw oneindige kostbare bloed. Amen. Punt 4. Bewaar mij ervoor om vertrapt te worden onder de trotse voet van diakenen of leden, omwille van uw goedheid, o Heere. Amen. Punt 5. Verleen mij genadiglijk de onschatbare gunst om, als een middel in uw hand, zondaren tot u te brengen en om uw volk te stichten waar u mij ook heen zendt, ter wille van uw naam. Amen. Punt 9. Koestert u mij onder de schaduw van uw ontferming, die alleen in het kennen van mijn eigen zwakheid ervaren kan worden, en uw grenzeloze macht om de aangevochtenen te hulp te komen. Amen. Punt 10. Neem mijn duizendvoudige dank aan, dat gij mij tot hiertoe niet van voor uw aangezicht hebt verworpen, als een uitgedoofde ster of als een vat, waarin gij geen behagen schept. Bewaar mij ervoor om, als ik niet meer bruikbaar ben, nog voort te leven. Amen. U zij de dank, dat gij mij niet als een prooi in de muil mijner vijanden hebt overgegeven. Toen Christmas Evans in Cardiff kwam, zei hij dat hij zich voelde als een koopman die zijn schepen goed verzekerd had en dus niets te verliezen had, want ik had mezelf aan Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, toevertrouwd, voor tijd en eeuwigheid beide. Maar in Cardiff wachten hem grote moeilijkheden. De vorige dominee had door onzedelijk gedrag zowel zichzelf als de hele kerk in opspraak gebracht. Toch bleef hij vreemd genoeg in de stad wonen en de kerkdiensten bijwonen. Christmas Evans, die met de gaven des onderscheids was gezegend, kwam al gauw tot de conclusie dat deze man geen genade kende en hij kon geen enkel teken van berouw zien. Er waren mensen die hem erg hard in zijn oordeel vonden, maar in de vreze gods bleef hij bij zijn standpunt en de daarop volgende jaren bleken hem in het gelijk te stellen. Terwijl hij in Cardiff was, had hij meer tijd en hij begon, hoewel zijn gezichtsvermogen zeer slecht was, een prekenbundel voor de pers voor te bereiden. En in verband met deze prekenbundel bad hij een gebed als volgt. Laat de preken die ik wil uitgeven niet tot mijn, maar tot uw eer zijn. Ik draag ze aan u op. Als er iets in is dat tot uw eer is en tot uitbreiding van uw koninkrijk kan dienen, wilt u er dan zelf zorg voor dragen dat de mensen ze lezen. Als dat niet het geval mocht zijn, laat ze dan vergaan, zoals een druppelende emmer in de verschroeiende hitte van Afrika. O geef dat er een druppel van dat water, dat gij alleen geven kunt en dat een fontein van eeuwig leven is, door al mijn preken mag vloeien. Ik kom tot u, heren, om uw raad of ik wel of niet door moet gaan met dit werk. Is het een taak die gij mij opdraagt, of is het een dwaas, nutteloos idee van mijzelf? Ik vraag u om uw naams wil, om uw leiding. Mijn gezichtsvermogen wordt minder. Laat ik het mezelf niet moeilijk maken door een werk op mij te nemen dat gij niet zult zegenen en dat ik in vergetelheid begraven zal worden. Als gij in uw voorzienigheid de deuren niet voor mij opent, en gij hebt de sleutels van het huis van David, dat ik dan mensen mag vinden die mij in staat zullen stellen die bundel uit te geven, zonder tot schulden of ongenade te vervallen. Als gij de grote herder der schapen mij niet wilt bekwamen om dat ware evangelie uit te dragen, niet alleen zonder fouten, maar ook met de smaak en de zalving die de werken van Bunyan en de liederen van Williams kenmerken, als zij niet zullen dienen tot uw eer en de stichting van uw volk en de bekering van zondaren, laat mij dan het werk neerleggen. Als gij het onder uw leiding en zorg wilt nemen, geef mij dan de kracht om het werk te volbrengen. Gij weet, heren, dat ik mijn onbeduidendheid gevoel om deze zaak te volbrengen en mijn absolute onwaardigheid om u zelfs maar deze gunst te vragen. Maar ik kan mijzelf niet bedwingen om u deze smekingen voor te leggen. Daarom bid ik u, in naam van uw oneindige goedheid, naar uw woord tot uw volk gesproken, verhoor mijn gebed. Amen. In deze tijd werden ook een aantal liederen van hem uitgegeven. Liederen met grote diepgang, gedicht op het fundament van levende godzaligheid. Steeds vaker nu trok hij zich terug in gemeenschap met God. Bijna de hele dag en gedeelten van de nacht bracht hij door in gebed. Verwijderd van zijn bekenden en steeds meer de ongemakken van de oude dag ervarend, kreeg hij steeds meer behoeften aan de binnenkamer. Toch werden er gedurende de bijna 4 jaren dat hij in Cardiff verbleef, 80 mensen aan de gemeente toegevoegd. En net als George Whitefield hield Christmas Evans dezelfde preek verscheidene keren. Zijn preek over 1 Timotheüs 3 vers 16 hield hij meer dan eens, en die luidt als volgt, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tijdens zijn bediening in Cardiff hoorde biograaf Ray Steffen hem over deze tekst spreken in Tredegar. En hij zegt, hoewel ik slechts een zwakke herinnering heb aan al de preken die ik ooit gehoord heb, zal ik deze buitengewone preek altijd blijven onthouden. Deze preek staat door zijn oratorische hoogte onder al zijn andere geweldige preken apart. Maar nog altijd waren daar de moeilijkheden. Helaas waren er twee of drie rijke mannen en vrouwen die een doorn in het vlees van de dominee vormden. De kerken in Anglesey hadden voor democratie gevochten en andere kerken door heel Wales sloten zich in hun strijd aan. Ze kwamen er al spoedig achter dat zij hierdoor niet de echte nieuwtestamentische onafhankelijkheid verwierven, maar dat de kerkregering ten slotte werd overgenomen door een kleine groep rijken in de gemeente. En daarom bad Christmas Evans in deze tijd: "Ik wil mij bergen onder de schaduw van uw vleugelen. Verberg mij in het midden van uw tent tegen lasterpraat." Hoewel hij verscheidene uitnodigingen van andere gemeenten had gekregen, werd er op een kerkvergadering van het genootschap in 1832 besloten dat hij naar Caernarfon zou gaan. De hartelijke ontvangst die hem ten deel viel op die genootschapsbijeenkomst droeg veel bij aan zijn bemoediging, en al het mogelijke werd in het werk gesteld om hem te bemoedigen en te eren. Toch werd er van hem verteld dat, met uitzondering van een enkele keer, zijn prediking niet meer die autoriteit en die kracht had van vroeger. Een paar van zijn vrienden uit Liverpool gaven hem een sjees cadeau. Vanaf die tijd reisde hij altijd per sjees. Hij keerde terug naar Cardiff, hield daar zijn laatste preek en met zijn oude paard nu voor de sjees gespannen ging hij op weg naar Caernarfon om daar de avond van zijn leven door te brengen. Kort voordat hij Cardiff verliet gaf hij, terugkijkend op een interessant en gebeurtenisvol leven, een wat vreemde, typische samenvatting daarvan. En die luidt als volgt: "Het lijkt mij toe dat het nog pas gisteren was dat ik samen met mijn vrouw op een koude dag met veel sneeuw naar Anglesey ging. Ik zal u gedenken uit het land der Jordaan en Hermon en het kleine gebergte. Ik herinner mij de gevechten die ik daar te leveren had, de kracht van het gebed en de preken die ik daar hield, het zwaard, de pijl en de boog, het schild en de beukelaar op de velden van Brinsikin en Langfni, de krijgsgevangenen die daar werden gemaakt, en de wapens en de ammunitie van de vijand die daar in handen viel van het leger van Immanuel. Ik herinner mij de marsliederen die wij zongen als wij van en naar het slagveld trokken. Met gemengde gevoelens denk ik aan die uitstekende officieren die de onoverwinnelijke heerscharen van de methodisten in die dagen aanvoerden. En in Anglesey en Carnarvonshire niemand minder dan de geweldige Robert Roberts van Linfield, Evan Richards, de schone zanger van Caernarfon en de zeer begaafde John Jones van Edirne. En zij allen zijn nu echter gepensioneerd en ik, die de veldslagen van Kopenhagen en Waterloo in Glamorganshire gestreden heb, sta nog in het veld. De van ver weg klinkende echo's van onze marsliederen in Lynn en Anglesey klinken nog in mijn oren en ik ben een zwart boek waarin met een pen van ijzer en lood de namen zijn gegraveerd van de verraders en de namen van hen die na de slag niet terugkeren staan in rode inkt dat uit de rots van Golgotha vloeit, geschreven in het boek van de witte keursteen en de nieuwe naam. Sinds ik mij terugtrok uit de bevelvoering in Anglesey heb ik slagvelden opgezocht die behoefte hadden aan een oude veldmaarschalk, die wist hoe hij met Gods hulp het zwaard en de boog moest hanteren. Ik nam deel aan de oorlogen in Carfili en onder de machtige arm van de God van Jacob werden 240 kruisgevangenen gemaakt en gevankelijk weggevoerd onder de banier van Immanuel. En in de loop van een tweejarige campagne werden zij als krachtige helden ingelijfd in zijn leger. Daarna ging die oude veldmaarschalk naar Cardiff, waar het leger in groot gevaar verkeerde, doordat zijn leider was neergeschoten door Diabolos. De goddelijke kracht waarop de oude veldmaarschalk vertrouwt, maakte hier opnieuw vele kruisgevangenen, en ik verwacht dat ook zij uiteindelijk in het nieuwe leger zullen worden ingelijfd. Sinds ik Anglesey, waar ik bijna 40 jaar gediend heb, verliet, is mijn plan om naar die plaatsen te gaan waar behoefte bestaat aan een ervaren maaier, een oude maaier en een oude krijger. Met opgewektheid ga ik daarheen, zolang het leger en haar onderofficieren zich onderwerpen aan de wetten van de koning en mij niet ongehoorzaam zijn en hun eigen wegen gaan in plaats van te luisteren naar hun superieur, die hun als een herder de weg wijst, zoals evangeliste pelgrim de weg wees. Dit is het einde van het vierde gedeelte van de levensbeschrijving Christmas Evans, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.